God is goed. Woorden van leven. Dat is mooi, maar tegelijkertijd een lastige. Afgelopen tijd ben ik heel veel hiermee bezig geweest. En gezien hier bij ons, op mijn werk, andere situaties, dat communicatie verrekte lastig is. Dingen die gezegd worden, dingen die gedaan worden. En wat voor impact dat heeft op mensen. Nou, ik heb geprobeerd daar alles wat in mijn hoofd zat een beetje lijn in aan te brengen. Maar ik wil beginnen met een paar vragen. Wie is er wel eens door woorden die uitgesproken zijn gekwetst of beschadigd? Steek je hand maar op. Twee handen, kijk. Wie heeft zichzelf beschadigd of tekort gedaan door gedachtes te hebben over jezelf? Bij wie hebben deze woorden en gedachtes nog steeds invloed op je functioneren vandaag de dag? De kracht van woorden. Dingen die zomaar gezegd worden en die een enorme impact kunnen hebben in jouw leven. En tegelijkertijd beseffen dat de woorden die jij spreekt naar een ander hetzelfde kunnen doen. Nou, ik heb heel veel handen omhoog zien gaan, maar misschien had je ook wel zoiets van, ja, eigenlijk durf ik mijn hand niet op te steken, want misschien word ik daar wel aan afgemeten. Dat kan ook, hè? Dat is ook weer zo'n gedachte die dan ergens in je hoofd rondwarrelt. Maar ik denk eigenlijk wel dat we er allemaal wat mee te maken hebben. Of in het verleden, of nu, recent. Het kunnen gesprekken zijn, het kan social media zijn, hè, want daar gebeurt ook ontzettend veel. Dus je ziet wat daar allemaal voorbij komt en hoe mensen daar soms met elkaar omgaan. Dan denk je van, man, hoe bizar is het? En de vraag is, wat je doet met al die woorden die over jou zijn uitgesproken, hè, laat je ze nestelen in je denken, in je hart, of zet je er woorden van leven tegenover? Want dat is uiteindelijk de vraag die we dan onszelf moeten stellen. En het kan ook zijn dat jij dus woorden hebt uitgesproken over anderen. En daarbij niet beseft wat die woorden allemaal kunnen betekenen. Wat die woorden allemaal teweeg kunnen brengen bij die ander. Wat doe je daarmee? Haal je schouders op? Kom je in actie? Wat ga je daarmee doen? En eigenlijk voor mezelf ook over na zat te denken. Ik ga daar straks misschien nog wel iets over delen. Ik heb ook genoeg meegemaakt op dit gebied in mijn leven. Maar ik kwam tot de conclusie dat we allemaal slachtoffer en dader zijn. En dat we niet naar elkaar hoeven te wijzen van, jij bent dader, jij bent slachtoffer. Nee, we zijn het allemaal. En toen ik dat bij me binnen liet komen, dat deed wel even iets bij me. En dan ga je terugdenken in alles wat je meegemaakt hebt. Van oké, waar was ik slachtoffer? Waar was ik dader? En dan probeer je dat een beetje op een rijtje te zetten. En dan gaat het er helemaal niet om dat je dan direct, zeg maar, oude koeien uit de sloot moet halen. Want ik geloof dat, hè, als we gefocust zijn op God, als we gefocust zijn op wat Jezus op het kruis heeft gedaan, dan is daar vergeving. Dan is daar herstel. Maar het is goed om ze nu en dan weer eens even stil te staan bij al die dingen die gebeurd zijn. Ik heb niets op de beamer. Bewust heb ik dat niet gedaan. Ik hoop dat jullie allemaal een Bijbel bij je hebben, of op je telefoon, of kan me niet schelen waar. En probeer maar mee te lezen, en als je dat niet hebt, luister. Ik heb een aantal Bijbelgedeeltes waar we gewoon eens doorheen gaan lopen, om met elkaar te kijken van, wat zegt God daar nu? Wat zegt Jezus daar nu? En we beginnen met Lucas 6. Lucas 6 vanaf vers 43. geef jullie even rustig de tijd om het op te zoeken. Lucas 6, vers 43. En dat is een gelijkenis die Jezus vertelt tegen zijn discipelen, tegen de mensen die daar allemaal bij hem waren. En dan zegt hij, want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt. En geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van doorns en men oogst geen druif van doornstruiken. Nou, als je dat alleen maar hoort, dan heb je zoiets van, oké, wat zou die daar nou mee bedoelen? Nou, het mooie is dat Jezus, al of niet met een tussenpoze, vaak gelijk ook de uitleg erbij geeft. En dan gaat hij verder in vers 45. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Nou, daar kan je eigenlijk al mee naar huis om daar eens over na te denken met zoiets. Hij geeft tegelijkertijd al aan wat de bron is. En de bron is niet de mond, wat we vaak denken. Maar de bron zit 30 centimeter lager. Het hart. We zeggen het al eens vaker, waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Nou, wat zit daar? Zitten daar woorden van dood? Zitten daar woorden van leven? Als we naar dit stukje kijken, en we gaan dat een beetje vertalen, dan kunnen we zeggen dus dat woorden wortels schieten. Ik heb het wel eens in andere situaties heb ik het wel eens vergeleken van misschien een beetje gek voorbeeld. Maar als er iemand staat met een pistool en die schiet, dan gaat die kogel eruit. Met geen mogelijkheid kan je die kogel meer tegenhouden. Dat is precies wat er met onze woorden gebeurt. Op het moment dat je woorden hebt uitgesproken, dan kan je ze niet even gauw terugpakken. Dan zijn ze eruit en ze doen iets. Het wordt gezaaid. En afhankelijk van wat voor woorden het zijn, of eigenlijk maakt het niet uit welke woorden het zijn, of het nou goede woorden zijn of verkeerde woorden, ze schieten wortel, ze gaan groeien en ze brengen een bepaalde vrucht voort. Slechte woorden, slechte vrucht. Goede woorden, goede vrucht. Dus alles wat naar jou toe wordt uitgesproken, wordt hier geplant. Alles wat je denkt over jezelf, wordt hier geplant. En alles wat jij zegt tegen een ander, wordt bij die ander geplant. En dat gaat woekeren. Daar gaat iets gebeuren. En je zou kunnen kijken naar je hart als naar een tuin. En voordat je het weet, kan je tuin volstaan met rotzooi die er eigenlijk niet thuis hoort. En tegelijkertijd, als al die rotzooi er staat, dan is er geen plek meer voor iets wat goed is. Als je tuin hebt en er staat een hele bos brandnetels, dan denk je van ja, die wil ik niet in mijn tuin, want ik wil mooie bloemen hebben. Dus wat doe je? Je pakt een heggenschaar of weet ik wel, zo'n ding. En zo dicht mogelijk bij de grond ga je het afknippen. Wat gebeurt er? Precies, die groeien weer door. Maar is dat niet wat we heel vaak doen? Dat wij denken dat als wij het afknippen, dat het dan wel oké is. Wat er moet gebeuren, is dat de wortels eruit gehaald moeten worden. Want zelfs als je gaat knippen, dan kan er nog meer terugkomen. Precies, het onkruid moet eruit. Het moet eruit gerooid worden. En dat is ook met de woorden en de gedachten die je over jezelf hebt, geldt dat precies hetzelfde. Het moet eruit gerooid worden. Een beetje afknippen of zo, dat helpt niet, want dat komt net zo hard weer terug. En vaak in een veelvoud. Woorden en gedachten die zich planten in ons hart. En weet je, als wij heel eerlijk zijn, dan zijn we zelfs vatbaarder voor de negatieve woorden, de negatieve gedachten, dan voor woorden van leven. Van het Nederlandse volk wordt wel gezegd dat we een kritisch volkje zijn. Ik baal ervan dat dat is wat van ons gedacht wordt. Ik merk het bij mezelf. Maar ik denk dat je het ook wel bij jezelf kunt herkennen. We hebben overal kritiek op. Als er wat is, dan... Woorden van dood in plaats van woorden van leven. Als ik naar mijn eigen leven kijk... Ik heb geen fijne jeugd gehad. Eigenlijk van jongs af aan werd er tegen mij gezegd van... joh, weet je, er gaat niks worden met jou. Linksom, rechtsom, overal werd dat gezegd. Thuis, op school. De rapportschrijvers op school, die waren altijd laag. Omdat mijn achternaam Van der Helder was... en nog steeds is. Ik kwam dat tot ontdekking toen ik naar de technische school ging. Vanaf de zesde klas naar de technische school. Hè, zo ging dat vroeger. Hoe dat nu allemaal gaat, weet ik niet eens. Het is al zoveel jaren geleden. Maar toen werd er tegen mij gezegd... door de hoofdonderwijzer van de lagere school... jij moet heel goed je best doen, anders kom je terug naar de zesde klas. Nou, eigenlijk is dat waanzin, want dat kan helemaal niet... Maar zo werd het dus tegen mij gesproken. Werd gepest. En toen kwam ik op de technische school. En toen kreeg ik mijn eerste rapport. Oh, wacht even, dat is mijn rapport niet. Ik hoorde bij de beste van de klas. Ik dacht van, dat klopt helemaal niet, dat kan helemaal niet. Want ik ben toch de slechtste. Weet je, en dat is gaan nestelen in mijn gedachten. Zo ging ik ook over mezelf denken. En wat ging ik doen? Ik ging van alles en nog wat doen om mijzelf te bewijzen. Van oké, ik ga iedereen even laten zien dat ik wel iets ben. Ik ga keihard leren, ga keihard werken. Toen ik 21 was, had ik eigen bedrijf. Keihard werken om dat op te bouwen. Geld verdienen als water. Vrienden hebben. En uiteindelijk tot de conclusie komen. Is dit nou alles? Nou, als dit alles is, dan hoeft het niet meer. Dan ben ik er wel klaar mee. En alleen dankzij Jezus sta ik hier. Maar dat is wat woorden kunnen doen. Een mens helemaal kapot maken. En zelfs zover dat je zelf diezelfde gedachten gaat hebben. Van ja, weet je, ja, ik ben helemaal niks. Wie ben ik nou? Ik ben een nobody. Weet je, ik krijg niks voor elkaar. En dat is wat woorden. En dat is wat woorden doen. En als ik op internet bezig ben, daar zie ik het ook. Ik word er elke dag mee geconfronteerd hoe mensen beschadigd zijn door dingen die tegen hun gezegd zijn. Gewoon maar tegen hun gezegd zijn. Weet je, en dan gaan mensen, die krijgen allerlei dingen, hè, de angst, boosheid, depressie, tot aan zelfmoordneigingen aan toe. Dat is de kracht van woorden. En hoe vaak beseffen we dat als wij woorden uitspreken? Hoe vaak beseffen we dat als we iets over onszelf denken? En we kunnen al heel gauw misschien van, oh, dat zal die, en hè, dan gaan we alweer over anderen. Nee, ga maar eens even bij jezelf. Hè? Vind je jezelf waardevol, bijvoorbeeld? Oeh, dat is een lastig woord, hè? Je moet eens weten hoeveel mensen dat lastig vinden om dat over zichzelf uit te spreken. Hé! Ik ben waardevol. Ik heb het moeten leren. Moeten leren met de hulp van Jezus. Ik ben waardevol. We gaan eens kijken naar die woorden. Marcus. Marcus 4. Marcus 4 vanaf vers 3. Gaat Jezus weer een gelijkenis vertellen. En dan zegt hij vanaf vers 4, Marcus 4 vers 3. Luister, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel. En de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel in de doorns. En de doorns kwamen op en verstikte het, en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en het groeide. Het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voudig. En hij zei tegen hen: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Nou, ook hier gebeurt weer hetzelfde. Dat Jezus eigenlijk even wacht op wat de discipelen gaan zeggen. En de discipelen zeggen van, help even, want wat bedoel je nou eigenlijk precies? Wat wil je nou hier met dit verhaal vertellen? Leg het ons uit. En dan legt hij dat uit vanaf vers 14. De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. In wie het woord gezaaid wordt. En als je het gehoord hebt, komt er Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op steenachtige grond gezaaid wordt. Die, als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie het in de doorns gezaaid wordt, als zij het woord horen. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van het rijkdom, van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie het in goede aarde gezaaid wordt. Ze horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een 30, de ander 60 en de ander 100-voudig. Wauw, wat een mooie uitleg, hè? Als we daarna gaan kijken. Weet je, dan kan woorden van leven kunnen in ons hart uitgestort worden. Hè? Maar wat gebeurt er dan mee? Je kan het ontvangen en negeren. Het zaad wat op de weg gegooid wordt. Je doet er niks mee. Weet je, een fluitje van een cent voor de tegenstander om het dan even weg te nemen. Hè? Heel makkelijk, het ligt er gewoon. Je gebruikt het niet. Weg is het. Je kunt hartstikke enthousiast zijn over het woord van God. Echt uit je dak gaan. Maar op het moment als er moeite is of een beetje gedoe of weet ik veel. Misschien wordt erop aangekeken dat je Jezus volgt. Dan denk je van, oh, laat maar even. Weg is het woord. Verdwenen. Het doet niks. Het kan ook zijn dat het woord van God in jou gezaaid wordt, maar je bent zo druk met je werk. Je bent zo druk met de welvaart. Je bent zo druk met alles wat er in de wereld gebeurt. Je bent zo druk met wat je allemaal wel niet wil bereiken, enzovoorts, enzovoort. Misschien wel om jezelf te bewijzen. Het levende woord van God wordt verstikt. Al het andere komt daar boven te staan. Weg is het. Drie situaties die de bron van leven die we nodig hebben, het woord van God, laten verdwijnen. En dan kunnen we heel gauw zeggen van, ja, nou ja, je hebt die tegenstander en die wil van alles nog wat. Hallo, als je even een beetje tussen de regels doorleest, wat Jezus hier uitlegt, is daar een keuzemogelijkheid. Je kan niet een andere de schuld geven. God is met jou bezig, wil het in jouw hart storten. Wil jou die woorden van leven geven. Wijf je dat weg door al die dingen? Of zeg je van ja, maar dit wil ik. Hier wil ik mee verder. Dat is een keus die je zelf te maken hebt. Los van gedachtes, los van wat mensen gezegd hebben, los van wat er allemaal gebeurd is. En dan kom je bij dat vierde stukje. Als het woord van God in jou gezaaid wordt en het valt in een gewillig hart, hé, dan gaat er iets gebeuren. Dan komt er vrucht. 30, 60, 100-voudig. Weet je, dat wordt, wauw, dat doet iets. En daar waar al die woorden van leven zijn, is er geen ruimte meer voor woorden van dood. Besef je dat? Als ik kijk naar onze tuin, nou ja, het ziet er leuk uit. Stienik is er altijd mee bezig. Maar die probeert op zoveel mogelijk plekken gewoon allerlei bloemen en plantjes en struiken, weet ik het, allemaal te laten groeien. Waarom? Als dat er groeit, is er steeds minder kans voor onkruid. Ik hoop dat ik dat een beetje goed heb. Hè? Ik ben geen tuinier, geen tuinder, of hoe zeg je dat? Dat ziet er wel mooi uit. Ja. Maar dat onkruid, dat probeert het wel. Maar eigenlijk gebeurt er precies iets andersom. Hè? Dat het mooie, als het ware, het onkruid verstikt. En dat is wat in ons hart moet gebeuren. Dat we zoveel woorden van leven in ons hart hebben, waardoor die woorden van dood radicaal uitgewist worden. Nou, dan moet je iets doen met die woorden, hè? Want alleen die woorden horen, woorden van leven, daar moet wel iets mee gebeuren. Er moet afgerekend worden met wat er al die tijd tegen ons gezegd is, of wat er al zoveel jaren zit. Want je kan het ook wegstoppen, hè? Daar heb ik de eerste jaren ook last van gehad toen ik Jezus leerde kennen. Heel veel was weggestopt. En ik kan wel zeggen, het is er niet. Nee, het is er wel. Dus het moet even naar boven komen om het ook radicaal op te kunnen ruimen. En dan begint het ermee van beseffen hoe God naar ons kijkt. Psalm 139. Want ik weet niet of jullie überhaupt een idee hebben van hoe God nou echt naar ons kijkt. We kunnen wel zeggen van ja, God houdt van me en zo, maar dan zit er al achter in ons achterhoofd, speelt er altijd nog zo'n dingetje mee wat uit het verleden vandaan ergens binnenkomt dwarrelen of weet ik veel. Psalm 139, vers 13. Want u hebt mij neergeschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben. En geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek beschreven de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één daarvan bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan de korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. God heeft jou en mij en die ander, waar je wel eens wat naar uitgesproken, gewild. Het is niet zo van, nou ja, je bent toevallig hier op deze aarde terechtgekomen en dan moet je maar kijken of je iets met God kan doen en dat God dan met jou verder gaat. Nee, God heeft jou gewild, heeft jou hier geplaatst en vindt je geweldig. Ja. God vindt jou geweldig. Weet je, toen ik dit voor het eerst hoorde, dat was alsof er een bom insloeg in mijn leven. Beseffen dat er iemand was die zei van, Johan Martien, wat een gave gast ben jij. Stienke zal het ook al zeggen, zeker. Ja. Maar dit gebeurde voordat ik Stineke leerde kennen. Er zijn er al twee. Hè? Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar misschien nog een beetje. Hè? Hij zegt niks, nee. Zegt ook alweer iets natuurlijk. Maar daar gaat het om, weet je. Dat je beseft dat God met jou geen foutje heeft gemaakt. En ik dacht echt dat ik een foutje was. En ik ben ervan overtuigd dat er hier tussen zitten en die meeluisteren, die ook van zichzelf dachten, ik ben een foutje. En dat is een leugen van de Satan. Je bent gewild. God houdt van je. En God heeft geweldige gedachten over jou. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen van ja, maar wacht even. Het is allemaal wel een beetje misgegaan met die schepping natuurlijk. Dus ja, daar moeten we ook wel mee dealen. Er is het een en ander misgegaan met de schepping. Dat klopt. Maar weet je, dan kijk ik maar weer naar het kruis. En dan zie ik een leeg kruis. En dan weet ik dat al die belemmeringen, alles wat we denken dat ervoor in de weg staat om te leven vanuit woorden van leven, dat is allemaal opgelost. Colossense 2 vers 13 zegt: en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en de onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Wow, vergeving. En niet van, nou ja, alleen dat en dat en dat en de andere moet ik nog even over. Nee, totale vergeving. Alles is weg. Je hebt een mooi, schoon, wit velletje papier. Hè? Er staat niks meer op. En dan gaat hij verder. En het handschrift, de wet, dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. De wet brengt geen rechtvaardiging. Waarom niet? Omdat niemand in staat is om die wet te houden. En de wet was alleen maar om te laten zien dat we Jezus nodig hebben. Alleen met Jezus zijn we in staat om die wet te volbrengen. En niet andersom. Eerst de wet volbrengen en dan worden we geaccepteerd. Nee, we zijn al geaccepteerd. En vanuit die acceptatie ben je in staat om de wet te houden. Hey, dat is een hele andere manier van denken. En dan gaat hij nog verder, Paulus, vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Weet je, de tegenstander heeft niets in te brengen. Die is overwonnen. En heel vaak doen wij alsof hij de overwinnaar is. En dan geven we hem een plek die hem niet toekomt. Die heeft hij niet eens. Als je kijkt naar Efeze hoofdstuk 1 en 2. Hebben we het ook al vaker over gehad. Moet je maar eens kijken. Van waar zijn wij gesteld? Waar zijn we gesteld? Als we terugdenken even aan Efeze. Wie weet dat? Precies. In Jezus. Boven de machten en de krachten. En wij denken heel vaak dat we er nog ergens onder bungelen. Van ja, er zit nog wat tussen om bij je. Nee, wij zijn gesteld in Jezus boven de machten en de krachten. Wij hebben autoriteit daarover. En wat doen we met die autoriteit? We nemen vaak die autoriteit niet. We laten ons te pakken nemen door de tegenstander. En we zijn maar heel gauw geneigd om te geloven, al die dingen, zelfs de dingen die al vanuit het verleden zijn, die al lang opgeruimd zijn, die weet hij weer haarfijn naar boven te halen. Hè? Weet je, als ik met in situaties bezig ben met mensen en er worden dingen gezegd, oh, dan moet ik zo opletten, want dat is mijn Achilleshiel om het even zo te zeggen, dat als mensen iets zeggen tegen mij, dat ik het niet gelijk moet zien als kritiek of als afwijzing. Want dat is er niet meer. Maar die tegenstander die probeert dat wel van, hé, hey, kijk eens, daar is die weer, je wordt weer afgewezen. Zie je wel. En wat doe je dan? Neem je dat aan, laat je dat weer nestelen in je hart, laat je dat wortel schieten? Of zet je daar woorden van leven tegenover en dan zeg je van, nee, wacht even, ik ben gewild, ik ben waardevol. God houdt van me. Wat nou? Wegwezen jij. De Bijbel staat vol met woorden van leven. Want, oké, van hoe ga je dat dan vinden? Nou, dan zou ik zeggen, pak dat boek, lees het en lees het en lees het en daarna lees het weer. Want dat is jezelf vullen met de juiste woorden. Jezelf vullen met datgene wat we allemaal nodig hebben. Zoek continu contact met God. Jacobus 4 vers 8 zegt het. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Al zeg je alleen maar van, Heer help, ik weet het niet meer. Dat is al genoeg. Dan komt hij naar je toe. Dan gaat hij je helpen. Dan gaat hij je richting geven. Gedachten geven, whatever. Net wat jij nodig hebt. Laat Gods geest jouw gedachten vernieuwen. En word voortdurend vervuld door zijn geest. Laat je niet vullen met alle zooi van de wereld. Laat je niet vullen met alle onzin die via social media soms naar je toe komt. Maar laat je vullen door Gods geest. Efeze 4 vers 23 staat dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Weet je, dat is wat er moet gebeuren. We moeten vernieuwd worden hier van binnen. Loskomen van al die zooi die ons van God afhouden. En voortdurend vervuld worden met de geest. Efeze 5 vers 18. Zei ik net eigenlijk al een beetje van die gedachten die bij je boven komen. Breng die gedachten onder de heerschappij van Jezus. Staat ook in het woord. 2 Korinthe 10 vers 5. Waar staat, want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Hoe duidelijk wil je het hebben? Dat is de autoriteit die we hebben. Hè? In Jezus naam gewoon zeggen dat hij moet wieberen. Klaar. Punt. Bied weerstand aan de duivel vanuit de autoriteit die we hebben in Jezus. Jacobus 4 vers 7, die zegt het. Onderwerpt u aan God, bied weerstand aan de duivel. En dan komt het. En hij zal van u wegvluchten. Want daar waar Jezus is, kan hij niet zijn.